Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
De wereld wordt na de vluchtelingenstromen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea geconfronteerd met een enorme groep mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. War Child wil met haar campagne Oorlog is erfelijk laten zien wat de oorlog met kinderen doet. En ook met kinderen die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt, maar van alles meegekregen hebben van hun ouders. Radio Signaal sluit hierbij aan en wil deze kennis met de luisteraars delen. In deze podcast delen de bekende Nederlanders hun persoonlijke ervaringen om aandacht te vragen voor de kinderen in de oorlog van nu. Na een korte introductie van Natasja volgen interviews met Geert Mak, Frederik Spiecht en Aaron Groenberg. Bij alle gasten zat de oorlog aan tafel. Of speelde het op de voor- of achtergrond een belangrijke rol in hun leven? Bij schrijver en historicus Geert Mak overleefden zijn ouders, broers en zus het Jappenkamp. De moeder van kunstenares Frederik Spiecht leed na het Jappenkamp aan een kampsyndroom. De ouders van schrijver Arnon Grunberg hebben de Holocaust overleefd. We gaan naar ze luisteren, na de muziek.
Ik ben Natasja van Wezel en voor War Child heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven.
kinderen die nu in oorlog zitten, dat gaat bij je horen als een jasje. En je gaat het heel vanzelfsprekend vinden. Laten we die kinderen zo snel mogelijk zorgen dat ze hun eigen jasjes kunnen uitzoeken. En dat kunnen omdoen en kunnen groeien tot een persoon die los staat van oorlog. Hoe sneller je daarbij bent, hoe eerder zeg maar, in de lijn van generaties er vrijheid is.
Het begon voor mijn familie allemaal in het toenmalige Nederlands-Indië. Mijn ouders woonden daar in Medan, Oost-Sumatra, en mijn vader was daar legerpredikant. Maar de oorlog brak uit en oorlog is natuurlijk waanzinnig ingrijpend voor een kind. Mijn broers en zussen maakten mee dat ze aan het spelen waren in de voortuin van een mooie villa in een lommerrijke Indische laan. En opeens was het allemaal voorbij. En een paar dagen later werden ze echt door de loopgraven gejaagd. In een of andere kamp opgesloten. Het was diep schokkend. Zoiets was natuurlijk ondenkbaar geweest altijd. Daar waren ze ook helemaal niet op voorbereid. Al heel snel landden de Japanners ook op Sumatra in begin 1942. En mijn vader, die belandde als legerpredikant aan de Burma-spoorweg. Mijn moeder en twee van mijn broers en een zus, die belanden in een reeks concentratiekampen, ook op Sumatra. En daar werd de situatie al snel nijpender. Veel honger, geen medicijnen. Als ik erover nadenk, denk ik, en dat vind ik een pijnlijke gedachte, dat ik mijn leven aan Hiroshima en Nagasaki te danken heb. Want anders had die oorlog met Japan zeker 1, 2, 3 jaar langer geduurd. En ja, mijn moeder had misschien nog 2, 3 weken te leven. Het was echt helemaal uitgeteerd. En mijn vader misschien nog 1, 2 maanden, maar dan was het ook bekeken. Dus het is echt een mirakel dat ze het gehaald hebben. En de hele familie heeft het overleefd. Maar beide broers, moet ik ook zeggen, praten over een terugkeer naar Nederland als ronduit traumatisch. Dat was echt traumatisch. Toen opeens zwegen ze. Toen opeens begon mijn broer Hans bijna te huilen. Met een soort grimmige bitterheid over al die grootse praatjes van die Hollanders. Al die opa's en oma's en ooms en tantes die het allemaal zoveel beter wisten. En dat ze totaal geen respect kregen. Dat ze totaal niet werden erkend. Niet alleen in hun slachtofferschap, maar in wat ze gedaan hadden, dat ze overleefd hadden, dat ze het gefixt hadden. Ze werden opeens weer tot onnozele kinderen gebombardeerd. Maar het was wel heel, heel leuk thuis. Kijk, ik heb hier bij me, dit was ongeveer het eerste wat ik in handen kreeg. Deze beer, Baloo. Het is een echte, originele kampbeer. Want dat is de beer van mijn broertje Hans, die deze beer door al deze kampen heeft meegesleept. Helemaal versleten is hij. En daarna kreeg ik als ongeveer als eerste cadeautje zijn beer mocht ik hebben. Die kreeg ik in mijn babyarmpjes gestopt. En nou, die Baloo heeft zeker nog 10 jaar met mij opgetrokken. En nou ja, goed, dus ja, dit is echt een echte kampbeer. Geboren in 1937. Dus nu bijna 85 jaar oud. De oorlog zat altijd aan tafel, als een zwijgende gast. Ik denk dat het in de jaren 40, 50 en zelfs 60 een heel probaat middel was, eerlijk gezegd. Je werd knettergek als je erover begon. Er was ook helemaal nog niet veel therapie. Je moest voort. Dus je legde al die pijn en al dat verdriet, daar legde je een grote hoeveelheid activiteiten overheen. Maar je groeit op met een gezin dat het ondanks alles wel heeft overleefd. Met alle wonden en kwetsuren, maar dat heeft het overleefd. En ik hoorde bij het normalisatieproces. Ze wouden zo graag een gezin zijn in herreizend Nederland. En ik was zo erg het symbool dat pas later besef je, hey, zij hebben iets enorms meegemaakt en ik helemaal niets. Dus ze hebben het heel zwaar gehad. Maar tegelijk waren ze ook geen slachtoffer. Ik heb die fierheid van hen ook gaandeweg heb ik die toch wel begrepen. Mijn vader was een hele brave gereformeerde dominee in de provinciestad Leeuwarden. Maar thuis was het totaal anarchistische bende. Omdat ze allemaal geleerd hadden dat autoriteiten en gezag, dat stelde in het kamp helemaal niks voor. Al die deftige mensen met grote praatjes, die drongen als hardste voor bij het uitdelen van eten en probeerden de beste hapjes voor zichzelf te versieren. Dat hadden die kinderen heel goed gezien. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld in Europa en in deze samenleving, maar ik was wel... Je hebt wel een alertheid. Je hebt altijd wel een seismograafje in je lijf staan. Ik ben waanzinnig bezorgd. En het is toch een verschil. Angst heeft iets verlammends. Dat heb ik niet. Maar je hebt wel een alertheid ontwikkeld voor dit soort situaties. En je weet dat het kan gebeuren. Zoals, het is totaal niet vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld dat je in vrede leeft. En dat er elke dag genoeg eten is en dat er water uit de kraan komt. En als je ziek wordt, dat er dan iets aan gedaan wordt. Dat diep in je hart vind je dat nog altijd niet vanzelfsprekend. In zo'n wereld ben je wel opgegroeid. En bijvoorbeeld zo'n Europese Unie. Dat is voor mij al lang niet meer een utopie of een droom van eeuwige vrede en engeltjes boven de wolken. Nee, dat is puur een manier om te overleven. En een hele belangrijke manier om te overleven. Ik denk dat we zonder echt helemaal de klos zijn. Dat is, zo bekijk ik het. En daarom ben ik er daar op dat soort dingen ook behoorlijk fel geworden de laatste jaren. Maar ik merk het wel bij politici en commentatoren. Het gemak waarmee ze over van alles heen hubbelen. En dan denk ik wel van, en bereid zijn omwille van een handvol centen dat hele Europese project op losse schroeven te zetten, dan denk ik, jullie hebben nooit iets meegemaakt. Hè? Jullie beseffen niet echt waarom het draait. Over heel Europa, ja, ik heb het wel eens geschreven, hebben kinderen geleefd met vaders op zolder en met moeders op zolder, met allerlei weggestopte shit. En gek genoeg heeft dat allerlei gevolgen gehad, maar ik denk ook dat het gevolg heeft gehad dat zeker de eerste twee generaties in de Europese politiek dat bewust en onbewust heel goed wisten en beseften. En over hun schaduw ook konden heen springen. Dat heeft hen ook kracht gegeven om te denken, ja, we moeten concessies doen, maar dit willen wij nooit weer. Dus dan zie je ook die wonden en die ervaring, daar kan ook nog wel iets goeds uit voortvloeien, soms. Als ik puur in het Leeuwarden van de jaren 50 zou zijn opgegroeid. Hè, waar verder geen verleden zou zijn. Dan zou ik heel anders schrijven en heel anders hebben geschreven. Ik denk dat een oorlog voor iedereen heel ingrijpend is. Maar zeker voor kinderen. En ook zelfs voor hele jonge kinderen. Dat wordt volgens mij niet genoeg gezien. Ik heb zeker 3 vrienden die zijn geboren in de oorlog, in de onderduik of in een Japans kamp. Uit moeders die hartstikke bang waren en hartstikke ontregeld waren. Nou, je zou zeggen, je hebt nauwelijks iets meegemaakt. Al die rottigheid komt zo boven hun 60ste volop weer boven water. Enorme claustrofobie, ze durven niet meer in een trein te zitten. Ze hebben enorme angstaanvallen. Noem het maar. En dat heeft echt ook heel erg te maken met gewoon de manier waarop ze in de eerste jaren in de wereld, zo'n baby zuigt als een spons de emoties van de moeder op. En daarom is War Child belangrijk om in een vroeg stadium om therapie te geven. Ik denk verder dat het heel belangrijk is om vluchtelingen op te vangen. Dat wordt ook veel te weinig gezien. Dat heel vaak getraumatiseerde gezinnen zijn. Met ontzettend veel zo'n ontworteling van het eigen land naar hier. En dan van de ene asielzoekerscentra naar het andere. Dat is al zeldzaam ontwrichtend. En dat moet je sowieso zo min mogelijk doen. En als je het al doet, moet je het zwaar begeleiden. Ik denk dat er een taak voor War Child alleen al is om eindeloos erop te damboeren hoe wreed het is om asielzoekers voortdurend om puur Haags bureaucratische redenen van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Kijk, er is een voorbeeld van als je dingen meegemaakt hebt. Een ambtenaar waarvan zijn familie dat heeft meegemaakt, zal onmiddellijk zeggen, oh, dit moeten wij niet doen. Oh la la, de minister moet tegenhouden. Maar dan zie je gewoon, wij worden geregeerd en bestuurd door mensen die dat niet meer hebben meegemaakt. Door een generatie die heeft gewenteld in de vrede en geen idee heeft wat het is. En ook, ik denk dat War Child ook heel veel kan doen om het bevorderen van stabiele omgevingen. Ik denk dat bijvoorbeeld ook heel, daarop hameren en daarop lobbyen. Niet alleen in Nederland natuurlijk, maar ook in de rest van de wereld. Een soort, al is het maar, bubbels van veiligheid scheppen.
Het leven van mijn moeder voor de oorlog in Indië, in elk geval, vertelde ze daar wel veel over. En ik kan me herinneren dat ze dan, eigenlijk waren dat sprookjesverhalen, dat ze als een schommel in de slurf van de olifanten zat en dat ze over een hofvijver, haar vriendinnetje was een prinses, en dat ze dan op waterschildpadden naar de overkant werden gezwommen, want die beesten waren getraind om boven water te blijven. Het waren altijd hele bijzondere verhalen eigenlijk. En ze trouwden met een prins uit Solo. Ze hadden geld. Ze had mooie jurken. Het leven was wel goed, geloof ik. Maar wat ik weet is in elk geval dat zij, toen de oorlog uitbrak, ging vluchten. En op een paard. Ze had al een kind. Dat is mijn oudste broer Fred. En die zat ook op dat paard. En mijn moeder was zwanger van mijn zus. En toen is ze op een paard door de jungle gevlucht. En toen is ze uiteindelijk toch in dat kamp terechtgekomen. Met mijn oma en haar kleine kinderen. En ze heeft ook later, kan ik me goed herinneren, had ze daar ook nog steeds hele vreselijke dromen over. En ze had ook het idee dat iemand haar opzocht, 's nachts. En dat bleek later, heeft ze mij verteld, de man geweest te zijn die haar een soort gered heeft. Want vlak voor ze het kamp inging, is ze bevallen van mijn zus in een lijkenhuisje. En toen was er een Japanse soldaat en die wilde mijn moeder eigenlijk verkrachten, denk ik. Terwijl ze notabene aan het baren was, zoiets is het verhaal. En toen heeft een Japanse officier heeft die man neergeschoten. Dat soort verhalen kan ik me herinneren. Mijn moeder heeft ooit een dagboek gemaakt. In die tijd in dat kamp een dagboek gemaakt. Maar dat was ook heel erg verboden. En toch heeft ze dat wel gedaan. Dat vind ik wel leuk dat ze dat toch gedaan heeft. Maar er waren elke dag mensen die stierven. En toch altijd veel ontberingen eigenlijk. Ze vertelde dan ook dat ze stijfsel moest eten. En ze hadden alleen maar honger. En ze moesten dan met een heel klein schaartje velden knippen, want de jap die hield je dan bezig. En dan had je hele dikke vingers en dat deed pijn. En je werd ook geslagen. Ja, en dat zijn maar de kleine verhalen die ik weet, terwijl er is waarschijnlijk veel en veel meer gebeurd. Het is natuurlijk een vreselijke tijd geweest, denk ik. Want later bleek ook wel dat zij toch wel echt een kampsyndroom had, mijn moeder. Daardoor ook onbereikbaar was. Ja, op de vlucht in haar eigen gedachtegoed.
buigen en een beetje snel buigen voor de keizer, buigen op appel. Je kunt geen tijd verliezen, de tijd die staat hier stil. Je kunt smachten, snakken, wensen en dromen wat je wilt. Buigen voor de keizer.
Voordat je de erg hebt, ben je eigenlijk je hele leven als kind bezig om je moeder te ontzien. Dat zijn natuurlijk dingen die je dan uiteindelijk later in je leven tegenkomt.
Staan ze op je handen en slaan ze met een koppelriem. We zullen buigen, maar niet breken voor dit helse kampregime.
Mijn moeder was altijd een beetje ziek en we moesten haar laten. Ik ben een soort van groot gegroeid eigenlijk. Niet echt opgevoed, denk ik wel eens. Maar ik kan me wel herinneren. Ik heb hele vroege herinneringen van mijn jeugd. Toen ik heel klein was. En dat er een zuster in huis was. En dat mijn moeder op bed lag en dat we daar niet heen mochten. Dat soort dingen kan ik me herinneren. Terwijl ik dat graag wilde natuurlijk. Je wil bij je moeder zijn. En pas veel en veel later kom je er toch achter dat dat toch een beschadigd iemand was die eigenlijk helemaal niet echt moeder kon zijn. Mijn vader die protegeerde mijn moeder altijd. Die zei altijd, zodra iemand in het gezin begon over het kamp, dan zei hij, nee, stop, niet over het kamp. Want hij wist waarschijnlijk dat mijn moeder daarin weg zou zakken of daar verdrietig over zou worden. Dat denk ik eigenlijk. Dus hij beschermde haar eigenlijk. Maar ik denk dat het zeker zo is dat er heel veel gezinnen kapot gegaan zijn door de oorlog. Hoe kom je weer bij elkaar? En ja, je bent ook zo jong en je zit in een soort droomwereld eerst. Daarna in de ontbering en daarna moet je dat weer oppikken. En dan ook nog in een situatie waarin je eigenlijk compleet beschadigd bent. Ik heb wel, behalve dan dat je ook heel veel ontleent aan het feit dat je toch een soort tekorten hebt, waardoor je ook hele mooie dingen kunt maken, heb ik wel altijd het idee gehad dat er in mijn moeder een groot gat zat. Een soort, ja, zo'n onbeschrijfelijke pijn, dat hol, dat daar mocht niet naartoe gegaan worden. En dat heeft ze ook wel doorgegeven. Dat gat zat ook in mij. En zit ook in mij. Ik kan er ook altijd moeilijk over praten. Kijk, als je moeder pijn heeft of verdriet, dat is natuurlijk je anker, hè, je moeder. Zeker als je heel klein bent nog. Dan krijg je dat gat mee. Jij krijgt dat gat ook. Maar gelukkig heb ik dat gat zonder oorlog, met allerlei mooie dingen kunnen vullen. Maar het blijft altijd een klein gaatje.
Voor dit helse kampregime. En als je lacht, krijg je klappen. Als je huilt, krijg je een trap. Als je hoopt op iets te eten, krijg je koude stijfselpap. Maar we zullen zegen vieren. Het winnen van de dood.
Dat mijn moeder gehavend uit de strijd gekomen is, zeg maar. Dat bleek zeker later in haar leven. Toen ging ze hallucineren. Toen zag ze op het tapijt chitjaks. En zei ze, kijk, chitjaks. En ging ze maar lijst praten en was ze echt compleet verward.
Oh, buigen voor de keizer. Buigen een beetje snel. Buigen voor de keizer. Buigen.
Kijk, dat stilhouden wat mijn ouders dus deden, dat was natuurlijk eigenlijk heel onverstandig. Het was onverwerkt en ik denk dat daarom mijn moeder ook later nog veel zieker geworden is en in een soort kramp terechtgekomen is, die er nooit meer uitgegaan is. Ze was wel, ja, een vrouw met een hele mysterieuze vrouw, want Ik weet wel dat ze net overleden was en dat mijn vader zei, ik heb haar eigenlijk nooit gekend. Terwijl ze waren wel heel gek op elkaar. Maar ze had natuurlijk geheimen en waar niet over gesproken werd. En ik denk dat er veel gebeurd is in dat kamp, wat haar voor de rest van haar leven gewoon toch voor een deel kapot gemaakt heeft. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Toen ik een puber werd, toen merkte ik toch dat ik heel veel boosheid in me had. En ja, me heel eenzaam voelde en een outsider eigenlijk. Een beetje vreemd voelde ik me altijd. Ik ben op een gegeven moment echt een boos kind geweest ook. Aandacht tekort, denk ik toch. Ja, ik was... ja, een soort verloren eigenlijk. En ik ging heel vroeg al te hard rijden op een brommer. En dan met mijn ogen dicht door het stoplicht om te kijken of ik het ging halen. Ik deed allemaal idiote dingen eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik, doordat ik misschien toch een beetje een vreemde was, waren er ook moeders van vriendinnen. En die zeiden dan, ik wil niet meer dat je met Frederik omgaat, want ik kan die niet peilen. En dan zeiden die vriendinnen, en het was nog heel klein, hè, 12 of zoiets, of 13. Die zeiden dan, ja, mijn moeder wil niet meer dat ik met je omga. En dan zei ik, waarom niet, waarom niet? En dat heeft me toen ook heel boos gemaakt. En heel alleen en verdrietig. Ik werd kwaad. Ik weet ook wel dat ik gevochten heb. Ik was altijd klaar om te knokken. Ik ben eigenlijk wel... Het leven was een jungle. Ik was ready to go. En als iemand iets lelijks tegen een ander deed, dan ging ik er meteen tussen. En dan zei ik, wat? Ik was altijd, ja, dat was eigenlijk misschien ook wel goed, heel erg tegen onrecht. Maar eigenlijk was ik, denk ik, ook verloren. En ik ben ook gaan automutileren, dus ik ben gaan snijden in mijn armen. Om de pijn op een andere plek te krijgen, want ik heb pas veel later begrepen waarom iemand dat in godsnaam doet. Maar dat heb ik wel gedaan. En toen heb ik hulp gezocht. Want ik moest echt met iemand praten die wist waar hij het over had. En dat heeft me heel goed geholpen. En toen ben ik ook de dingen open gaan maken. Toen ben ik ook gaan begrijpen. En mede ook omdat mijn zus, die zeg maar in dat lijkenhuisje geboren is, die zei tegen mij op een gegeven moment, ja, maar Free, jij bent een tweede generatie oorlogsslachtoffer. Toen zei ik, donder op. Ik ben helemaal geen oorlogsslachtoffer en al helemaal geen tweede renner. Dus dat vond ik allemaal onzin. Maar blijkbaar dus het grote probleem is natuurlijk dat je... dat de manier waarop je opgevoed wordt en de leegte die daar soms bij hoort, doordat mensen dat heel sterk meegemaakt hebben, dat je dat toch op een bepaalde manier enorm vormt. Kijk, wat het voordeel is, is natuurlijk dat je, omdat je alleen groot wordt voor je gevoel, word je ook heel zelfstandig. Dus ik kon ook alles. Ik kon gitaar spelen ineens. Ik weet ook niet hoe dat kwam, maar dat kon ik. Ik kon een brommer in en uit elkaar halen, want er was geen geld. En ik ging gewoon onderdelen en stukken brommer bij elkaar. Toen had ik ook een brommer. Ik was gewoon handig. En dat is natuurlijk het grote voordeel van zelfstandig opgroeien. Er is een moment geweest, dat is echt een kentering geweest. Toen weet ik wel dat ik zei, ik ga zo hard worden dat niemand me meer kan raken. En toen was er een jongen, dat is een boer van een vriendinnetje, en die zei, nee. Wat je moet doen is, je moet heel erg zacht worden. Dan alleen kan niemand je meer raken. En dat was een kantelpunt in mijn leven. Ik dacht, dat zou gewoon waar kunnen zijn. En eigenlijk heb ik dat mijn hele leven geprobeerd. Het is natuurlijk niet altijd gelukt, maar het is wel een goeie. Zachtheid is natuurlijk, ja, openheid en zachtheid is eigenlijk veel sterker natuurlijk dan machteloze woede. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday
you join us. And the world will be as one. Ja, dus, dat zou wel wat zijn als dat zou lukken. Er is geen wereld zonder oorlog, blijkbaar. Het blijft doorgaan, dat is de pest van oorlog. Het gaat maar door. En je geeft het door, je geeft het door. Dat doe je. Dat wil je niet, maar je doet het wel. Daarom heb ik eigenlijk ook geen kinderen, denk ik. Ik dacht, gezien, zeker in retrospectief, hoe mijn jeugd geweest is... en wat voor soort gevecht dat toch was om groot te worden... en de eenzaamheid die ik vaak gevoeld heb... zag ik het eigenlijk toch niet voor me om een kind op te voeden. Want ik was eigenlijk bang dat ik dan steeds mezelf als kind zou zien in dat kind... En dat ik dan al die zorgen die ik als kind had gehad, ook weer opnieuw in dat kind zou zien. Ik zou niet weten hoe ik het had gedaan als ik niet een soort kunstuiting had gehad. Of iets, zeg maar, maken. Iets maken, dat is... En het hoeft helemaal niet eens publiekelijk, maar zodra je iets kunt maken... Dan kan je in je eigen fantasiewereld. En ik denk dat daar ligt rust en de vrede. En het geluk ook, voor een groot deel. En omdat ik professioneel muziek ben gaan maken... heb ik er ook van kunnen leven, tot op heden zelfs. Nou, wat mooi is dat. En het allermooiste vind ik eigenlijk wel... je maakt iets omdat het nou één keer moet. Je geeft het weg. En anderen hebben er ook nog wat aan. Ah, wauw. Dat is echt... een van de mooiste dingen om te doen in het leven, vind ik. Als kinderen leren om te dansen, spelen, muziek maken, toneel spelen, iemand anders kunnen spelen en zich uiten in elk geval. Dan hoef je niet per se acteur te worden of whatever you're gonna do. Het is heel erg belangrijk dat je je leert uiten en de vrijheid kunt voelen om iemand anders te zijn of te zingen en... En ja, dat doet kinderen zo goed. En ook kinderen uit War Child. Echt kinderen die echt uit de oorlog komen. Als ze iets nodig hebben, is het wel vrijheid. Om te zijn wie je bent, om te ontdekken wie je bent. Te spelen, te dansen, te zingen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het kan je redding zijn.
Een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt. Daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam, gestolen schat. Stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad. De bliksem splijt de grauwe lucht, met weergaloze kracht. Donder, trage bulder, dreunt dreigend door de nacht. Zij die nog leven opnieuw bevreesd. Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. Natte klinkers, korte rokken, lippen rood. Verbergen haar verwoest gezicht op de markt van de dood. Hij kruipt, hij krimpt. zij kreunt, ze lacht om de roet die elders op haar wacht. Met haar stromend roestend goud, steen, staal, vuur en glas, het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman of hij die gaat, kent een liefde voor de stad die zich niet beschrijven laat. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam.
Een boek geschreven, dat is ook na dood uitgegeven. Wat zij heel mooi beschreven heeft, is hoe ze aankomt in Auschwitz met haar moeder. Haar moeder is dan eigenlijk al heel verteerd door verdriet en zorgen, omdat de vader van mijn moeder gedeporteerd is. Ze komt bij de selectie en de SS'er die de selectie doet vraagt hoe oud ze is. Ze twijfelt of ze de waarheid moet zeggen, ze zegt de waarheid. En dan zegt hij, ga naar die kant. En zegt, mijn moeder gaat naar die kant, mag niet mee. En dan zegt die man, de SS'er tegen haar, zegt, du wirst deine Mutter später sehen. Of woorden van soortgelijke strekking. En dan schrijft ze dat ze nog naar haar moeder keek, dat zijn moeder nakeek, maar dat haar moeder zich niet omdraaide. En dat het de laatste keer was dat zijn moeder zag. Dus het feit dat haar moeder zich niet omdraaide, dat maakte begrijpelijkerwijs heel veel indruk op haar. Ze zei altijd dat de SS'ers ook naar haar lachten. En ze heeft vaak gezegd dat ze heel mooi was. Ik denk dat het ook klopt. Omdat dat haar geholpen heeft. En dat de moordenaars, toen ze ziek werd, heeft ze dat een keer gezegd dat de moordenaars naar haar lachten. Ja. Dat ze... Maar misschien is het ook een manier om zichzelf te beschermen, dat ze niet slecht was behandeld. Het woord getraumatiseerd zou haar niet hebben aangestaan. Mijn moeder hield, en daar hou ik zelf eigenlijk ook van, om ervan uit te gaan van je eigen kracht en niet van zwakte. En ik denk dat dat woord haar zou verzwakken. Mijn moeder kon wel huilen, maar ik heb mijn moeder zelden echt zwak gezien. Ik denk wel dat die zwakte natuurlijk ook bedreigend is. In die zin, dat ben ik ook met haar eens. Ik vind het ook moeilijk om met zwakte om te gaan. Ook mijn eigen zwakte, maar in zekere zin ook met zwakte van anderen. Omdat je toch denkt dat die zwakte besmettelijk is. Omdat je toch denkt, de zwakte van anderen kan mij... Dat klinkt alsof ik geen empathie heb, wat niet zo is, denk ik. Maar er zit iets moeilijks in zwakte, zeker als het zwakte is binnen van mensen die je naast staan. Mijn moeder vond... het eigenlijk onvergeeflijk als wij ziek waren. Terwijl kinderen worden natuurlijk wel eens ziek. De ziekte ging gepaard met een verwijt. Ik had de ziekte moeten voorkomen. Ik had mijn sjaal beter om moeten knopen. En misschien is het ook te makkelijk om te zeggen, om dat één op één terug te brengen tot haar concentratiekamp verleden. Maar dat, ja. En het grappige is natuurlijk dat ik eigenlijk zelf ook niet moeilijk met ziekte. Ik vind eigenlijk dat mijn lichaam het altijd moet doen. Ik vind het eigenlijk onverdraaglijk als mijn lichaam mij zo in de steek laat dat ik mijn geplande werkzaamheden, mijn geplande dag niet kan volbrengen. Ja, ik denk dat mijn moeder wel moeite had, toch, hoe was dat zelf mensen zeggen, om een plek, om welke plek moest ze innemen in deze wereld? Ze was eigenlijk, haar wereld was natuurlijk... Op een cruciaal moment van haar leven, haar puberteit, was dat het kamp geweest. En opeens moest ze zich in een andere wereld verhouden. Ik denk dat ze dat soms lastig vond, als ik me herinner. Maar ook dat ze daar met heel veel humor mee is omgegaan. En met een gezonde overlevingsdrift. En ik denk wel dat ze natuurlijk... Ze wilde kinderen. En ze wilde ook een Joodse traditie voortzetten. Dus ze wilde dat haar kinderen Joods werden opgevoed. Ik was een nakomertje. Mijn moeder had heel veel miskramen voor ik... ter wereld kwam, dat ze absurd hoge verwachtingen van mij hadden. Je bestaansrecht zit in het excelleren. Het niet excelleren is bedreigend. Is dodelijk. Mijn moeder praatte wel eens over de oorlog en mijn vader zei dat, want als, vond dat, dat waren ook van die gevleugelde woorden die ik me nog heel goed kan herinneren. Van, zei, mijn vader vond dat de keuken van mijn, waar mijn moeder toch de baas was. Mijn moeder was sowieso ook de baas thuis. Dat hij niet genoeg was opgeruimd, dat hij zei, jouw keuken is Westerbork. Dat is een woord, ja, dat was een heel, dat kwam vaak terug. En mijn moeder heeft, als ze heel erg boos was, heeft ze wel eens gezegd dat ze het in Auschwitz beter had dan bij haar. Bij haar gezin. En ze heeft ook wel eens gezegd, en dat geloof ik ook, dat ze eigenlijk pas de hoop verloor na de oorlog. Dat ze in Auschwitz nog heel hoopvol en op een rare manier gelukkig was. Wat er misschien ook mee te maken kan hebben, dat als je zo in een overlevingsmodus zit, met alle adrenaline, alles van dien, dat je natuurlijk niet de tijd hebt te reflecteren. Het enige wat vaak ter sprake kwam, er werden namen genoemd en dat werd altijd gezegd, die is niet teruggekomen. Dat is natuurlijk ook een veelgehoorde uit, niet teruggekomen, gewoon niet teruggekomen. Dus het is natuurlijk een rare manier om over te zeggen, die is vermoord, die is niet teruggekomen. Dat maakt, ja, voor een kind, ik weet nog wel dat ik dat ook, dat het bijdroeg aan het, aan een mysterie, dat, dat natuurlijk die oorlog ook was en is voor mij. Ik heb natuurlijk wel een tijd gehad dat ik me met de nazi's identificeerde. Mijn zus was 8 jaar ouder, dus die was al in puberteit. Die had van die leren laarzen gekocht. Ik meen dat ze, ja, zo rood, zo kastanjeachtige kleur. En ik wist dat die nazi's laarzen droeg. En ik weet nog dat hij laarzen aandeed. En ik daarmee door het huis liep. En ik dacht, oh ja, nu ben ik een nazi. En dat voelde eigenlijk best wel goed. En er zat iets in dat appelleerde aan mijn fantasie en aan... wat ik spannend vond. En misschien was het ook omdat je toch het is het absoluut verbodene. En ook op een heel onbewust of bewust niveau dat je denkt, ja, je kan beter aan die kant staan dan het slachtoffer zijn in een massagraf. Ik denk wel dat ik besef dat er heel veel crisissen gewoon bij ons thuis waren. Heel veel spanningen die ook weer gewoon waren en die daar ook weer bij hoorden. En die op een rare manier misschien ook wel prettig waren. Maar ze dachten niet van, de nazi's komen nog een keer terug. Ze dachten wel dat antisemieten waren en daar mocht iemand met een keppeltje op straat lopen, want dat was gevaarlijk. Voor mij is het evident en was het evident, zo heb ik opgevoed, dat oorlog bestaat. En dat oorlog ook heel dichtbij kan komen. Dat het, hoezeer we ook beschaafd zijn, dat oorlog niet zou verdwijnen. Dat kinderen zijn natuurlijk een van de eerste en fundamentele slachtoffers vaak. Ik denk dat mijn moeder, maar dat geldt ook voor mijn vader, vereenzaamd uit de oorlog is gekomen. Bepaalde ervaringen kan je niet delen. Maar ook heel krachtig. Ja. Ik denk dat ik op een gegeven moment in mijn puberteit toch de conclusie bereikte dat mijn ouders niet echt leefden. Of niet leefde zoals ik dacht dat het leven kon zijn, zou moeten zijn. En dat ik de behoefte voelde om dat wel te doen. En dat ik eigenlijk ook boos was. Dat ik denk dat ik op dat moment ook gek genoeg wel voelde dat mij iets was aangedaan. Anders ben je niet zo boos. Ik weet wel heel duidelijk dat ik dacht van ik moet mezelf redden. En de enige manier om mezelf te redden is door nu echt op te houden met school. Door radicaal een ander pad in te slaan. Door mijn eigen leven. Ik moest de baas worden over mijn eigen leven. Toen ik van school ging, ben ik naar een psycholoog en toen naar een psychiater gestuurd. En ik ben 1 keer in relatietherapie geweest. Wat niet een groot succes was, maar dat terzijde. En de relatietherapeut die zei dat onveiligheid voor mij veilig was. Dat was het beste wat ze heeft gezegd. Verder geen kwaad woord over haar. Dat is me bijgebleven. denk dat je met pijn kan spelen ook. Door erover na te denken, door die pijn die er natuurlijk is in ieders leven, niet alleen maar te zien als iets wat je verzwakt, wat een blok aan je been is, maar als iets wat een onderdeel is van wie je bent. En de kunst is niet om het te overwinnen of ervan te genezen, maar om te leren ermee te spelen. En als je ermee kan spelen, dan is dat wat trauma heet. In het begin heb ik me verzet tegen dat woord, nog steeds een beetje. Is ook natuurlijk een enorme kracht, een enorme bron van verbeeldingskracht, van mogelijkheden. Maar ik denk met Blauwe Maandag, toen mijn eerste roman uitkwam, toen had ik dat allemaal opgeschreven en daarmee was het ook klaar. Wat ik te zeggen had over mijn jeugd, zoals ik dat toen voelde, en de woede die ik ook voelde. Ik was wel heel boos. Dat zat in dat boek. Mijn moeder zei altijd dat ze voor de rest van haar leven gevast had, maar voor Grote Verzoendag maakte ze een uitzondering. Toen we s'avonds eindelijk terug waren van de synagoge, vertelde ik dat ik de volgende dag op reis zou gaan met een meisje. Mijn moeder begon door het huis te ijsberen. Mijn vader draaide de radio harder om het gebrul van mijn moeder niet te horen. Ze gooide de pan met haringsla weg. We aten altijd haringsla na Grote Verzoendag. Ze liep de tuin in. Ze riep, alle mensen zijn kwallen. Jullie zijn allemaal kwallen. Ik voelde gewoon dat ik heer en meester was over die taal. En eigenlijk voelde ik mij daarin onverslaanbaar. En dat voel ik soms nog steeds. Je kunt je toe-eigenen wat je is overkomen. Ik heb schrijflessen gegeven aan soldaten in gevangenissen. Aan patiënten die ontzettend depressief waren, wat de moeilijkste groep was om mee te werken. Dus ik denk, niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen is dat... voor heel veel mensen die een verhaal, die iets te vertellen hebben en nog niet weten hoe ze het moeten vertellen. Dus je kunt... Ik denk, een van de ondraaglijke dingen van het slachtoffer zijn is dat slachtofferschap zo passief is. En op het moment dat je het verhaal... je kunt toe-eigenen, je kunt zeggen, dit is mijn verhaal, dit is wat ik heb meegemaakt... wordt die passiviteit op een rare manier ook een activiteit. En is het niet meer alleen iets wat je is overkomen, maar wat... waar jij in de onmogelijke situaties bepaalde keuzes hebt gemaakt en gehandeld hebt. En waarover je kunt reflecteren. En waarmee je uiteindelijk kunt leven. Als ik denk aan Wordchild, zou ik schrijflessen noemen. Mensen leren te schrijven begint met luisteren naar die mensen. En met zelf ook te leren luisteren. En te luisteren zonder oordeel. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat als het goed gaat, kan het zo verhelderend zijn. Of zo krijg je zoveel, leer je zoveel over het leven door je juist te concentreren op iemand anders. En ik denk daarin zit ook een bevrijding en een genezing.
Territorial greed, mind the war. upon a man. He was sleeping on the streets, and homeless, he said, I fought in Vietnam. Beneath his shirt he wore the mark, he bore the mark with pride. A 2-inch deep incision carved into his side. War child,
volgende week is het Pride Week en hebben we een speciale aflevering van Radio Danspaleis vanuit het Sarfatihuis. Tot volgende week.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.